Welkom bij seizoen 3 van Mee op Missie. Een podcast mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag, waarin ik in gesprek ga met veteranen over hun uitzendingen en ervaringen. In juni van dit jaar vieren we de 20ste editie van de Nederlandse Veteranendag en daar staan we in deze reeks bij stil. Vandaag ga ik mee op missie met veteraan Latoya Halatu. Met Latoya kijk ik niet alleen terug op haar uitzendingen naar Afghanistan en Mali, maar ook op haar bijdrage aan de Nederlandse Veteranendag in 2021. Mijn naam is Alex Klusman en dit is Mee op Missie.
I'm proud to serve my country, to be the last line of defense.
Ik ben naar zijn graf geweest in Chimahi.
To fight for what we're fighting for.
Daar heb ik toestemming gevraagd van de overgroot opa.
Nothing more.
Ja, ik wil ook u zijn.
And nothing less.
Maar ook als Moluk zijnde. Erkenning dat we gezien worden.
I'm proud to be a soldier.
Aanmelden. Bij Defensie.
Strong believe in what is wrong or right.
En laten zien wie je bent. En met trots je achternaam dragen.
Standing shoulder to shoulder, side by side. Willing to bleed. And ready to fight.
Welkom Latoya.
Goedemorgen.
Fijn om je hier aan tafel te hebben. Wat heb je aan?
Ik heb een luchtmachtveteranenpak aan. En twee medailles van mijn uitzending.
En ook nog twee spelden.
Ja, waarvan dus de V is van de veteraan.
Ja.
En dit is de Malati bloem van de Indische herdenking, 15 augustus.
En waarom heb je die op?
Sowieso voor meer ook respect. Want mijn overgrootopa heeft natuurlijk ook tijdens de KNIL gezeten. Dus dan draag ik ook deze bloem natuurlijk.
Want dat is een heel bijzonder persoon voor jou in jouw leven, toch?
Ja.
Want je
ik
hebt
heb hem niet gekend. Klopt.
Maar vertel daar eens wat meer over.
Als 13-jarige meisje wilde ik al sowieso de krijgsmacht dienen. En er werd niet veel gesproken bij ons in de familie. En als derde generatie wilde ik toch, als zijn foto gaf mij de kracht om toch in zijn voetsporen in te treden van, ik wil dit ook, die statigheid. Het pak gaf sowieso wel sowieso een moment van, ik wil dat ook. En wie is hij? Want ik ken hem niet. En,
want dat was je Molukse overgrootvader, hè?
Klopt, van vader van mijn opa.
En hij heeft jou eigenlijk bewogen dus om bij Defensie te gaan?
Klopt. Echt alleen maar vanuit foto. En daar werd niet veel gesproken bij ons. En toch gaf mij dat de stap om toch de luchtmacht te kiezen.
En waren er ook mensen of misschien wel gedachten bij jezelf om het juist niet te doen dan? Om niet bij Defensie te gaan?
Helemaal niet.
Nee?
Want ik wilde al 13-jarige meisje wilde ik eigenlijk al het dienst in.
En waarom pas op je 30ste dan?
13. 13 jaar.
Ja, maar
jaar.
Je zei op je 30ste ben je bij Defensie gegaan.
Ik was 13 jaar, wilde ik sowieso al bij Defensie. Okay. Maar mijn opa zei altijd, wij als Halatus mogen niet. En ik wist nooit waarom. En 2007 ben ik binnengegaan bij de luchtmacht. En dat heeft mij eigenlijk een zoektocht gemaakt wie ik eigenlijk daadwerkelijk ben.
En waarom mocht je niet?
Wegens mijn overgrootopa, die heeft een eed afgelegd of een belofte aan een goede kameraad van hem. Die heeft gezegd, de volgende nakomelingen, die mogen gewoon niet meemaken wat ik heb meegemaakt. Zoals hij is op 35-jarige leeftijd omgekomen bij de Japokamp. Dus ja, dat is dus natuurlijk niet echt op een normale manier. Nee.
En hoe heb je het voor elkaar gekregen om dan toch bij Defensie aan de slag te gaan als die eed daar lag?
Ik ben best koppig en mijn eigen wil is mijn eigen wet. Dus als ik iets wil, dan ga ik er ook voor. Dus ik ben eigenlijk de familie langs gegaan op de Molukken. Ik heb eigenlijk een hele traject en reis moeten langs gaan om toch toestemming te vragen en om. Geef ik een voorbeeld. Ik ben naar zijn graf geweest in Chimahi. En daar heb ik eigenlijk toestemming gevraagd van haar opa of je overgrootopa. Wij noemen dat Oya in onze cultuur. Ik wil ook u zijn. En ik heb natuurlijk nog wel een foto waar ik met zijn kruis vasthield van, ik wil het ook. Wat u was, wil ik ook zijn. En zo ben ik doorgegaan naar de Molukken. En daar ben ik eigenlijk alle familieleden, de graven ben ik langs geweest om toestemming te vragen.
En voelde je dat je toestemming kreeg van Oya zelf ook?
Ja. Ja, want ik had mijn herkenningsplaatje had ik ook om. En dat gaf me ook van, ja, dit moet ik ook gewoon doen. En alleen op de Molukken was wel heftig, vond ik. Want mijn opa was de laatste. Die eigenlijk al zei tegen mijn moeder, onze nakomelingen, die mogen dus ook niet het dienst in.
En jij bent natuurlijk niet alleen de dienst ingegaan, je bent ook nog op uitzending geweest. Twee keer, als ik het goed heb.
Klopt. De eerste keer ben ik naar Afghanistan geweest, in 2010. Dat was de ISAF-periode. Ja, dat is goud waard. Dat is een mooie ervaring.
Wat maakte die ervaring goud waard?
Toen ik daar natuurlijk kwam, was natuurlijk... ik ben niet de enige vrouw. Er waren meerdere. En het was niet alleen de luchtmacht. Het was breed. Het was de landmacht zat er. Andere nationaliteiten, zoals de Fransen, de Australiërs, Amerikanen. En we deden allemaal hetzelfde werk, alleen we hadden andere nationaliteit. En dat vond ik zo mooi, want ik kwam ook aan. Het enige wat ik zei van, ik voel me thuis onder mijn eigen mensen. Hun begrijpen mij.
En dat waren dan defensiemensen?
Defensiemensen van andere krijgsmachtdelen en andere landen. En dat vond ik gewoon zo mooi dat ik kon netwerken en mezelf kon ontwikkelen van ook mijn emoties kwijt bij hun, zeg maar. Dat ik ook, zeg maar, in mijn geloof, ja, ik bid ook gewoon. En alles wat ik doe, doe ik eerst in een gebed. En ik was blij dat daar natuurlijk ook een Australische priester was. Ja, en daar heb ik nog steeds contact mee. Dus, ja.
Wat was de verbinding die je met de Australische priester voelde?
De kerk. Als ik toch wel even niet lekker in mijn vel zat, kon ik toch met hem in gebed gaan en toch me geruststellen.
Het waren veel momenten dat je niet goed in je vel zat in Afghanistan?
Ik heb wel op momenten gezeten, want we zaten natuurlijk op de flightlijn. Dus je zag daar wat er op en af kwam. En
want vertel dat, wat houdt dat precies in op de flightlijn?
De flightlijn is eigenlijk de landingsbaan. De landingsbaan, en daar zag je ook de meeste militairen die ook weggingen.
Ja.
Waardoor ik ook, zeg maar, twee Australische jongens leerde kennen. Ja, dat was gewoon, het leek net dat ik ze al jaren kende. En die komen binnen een week terug in zakken, in bodybags.
Overleden.
En overleden zijn ze. Dus dat heeft me altijd wel bijgebleven.
En dat waren de momenten dat je...
Dat ik toch wel, ja,
extra...
Ja, ik mis mijn familie.
Ja.
Ik mis mijn vrienden. En dan ga je toch aan jezelf denken van, wil je dit wel? Maar toch, mijn gevoel is, ja, dit is gewoon je baan. Het hoort erbij. En we gaan gewoon verder. En ik kon daarom wel terugtrekken om toch bij... Ja, wij, de Australische priester, zijn schouder gebruiken van, en luister, het oor was die goed voor me. Ja, het was gewoon thuis. Ik voelde me thuis bij hem.
Was het dan ook lastig om weer echt thuis te komen?
Ja.
Na je tijd in Afghanistan?
Ja.
Wat was het moeilijkste dan daaraan?
Dat mijn familie mij niet begreep. En ik kan nog herinneren toen ik thuis kwam. En... Ja, het was een volle huis. Weet je, gewoon dichte mensen. Mijn ooms en tante, broer en zus. En de kinderen. Ja, die waren zo blij dat ik natuurlijk thuis was.
En jij was misschien niet
en
zo
En ik was
blij.
Zoiets van, waar heb ik het dan over? Jullie vragen mij iets waar ik niet eens over kan praten. Want jullie weten niet eens waar ik het over heb. En tuurlijk, mijn respect gaat ook naar de thuisvrouw. Want die voelen natuurlijk ook best wel de emoties. En die horen natuurlijk ook alles op het nieuws wat gaande is in Afghanistan. Maar ja, ik zei eerst ook wat ik zei, ik wil terug.
Dat is niet gebeurd, hè?
Nee.
Maar je bent later wel naar Mali nog geweest.
Dat was de opbouwdet van de Chinook. Maar helaas was dat voor een korte periode, 29 dagen. Maar ook dat is een hele leuke ervaring in een ander soort land, ander soort mensen. En het volk is ook anders. Want ja, het is toch Afrika en de armoede wat er omheen is. Ja.
En was daar het terugkomen ook lastig na die maand in Mali?
Nee, ik kon dat niet vergelijken met Afghanistan. Nee, dat is echt heel iets anders.
Ja. En inmiddels heb je de dienst verlaten, want je hebt een veteranenpak aan. Je bent niet meer actief dienend.
Klopt.
Wat doe je tegenwoordig?
Op dit moment heb ik geen werk. Dus ik ben nu gewoon voor mijn dochtertje, want ik heb ook een dochtertje van 7 jaar. Daar ga ik nu even tijd en energie in steken, want ik heb best wel veel gemist, ook van haar. Ook vanwege natuurlijk mijn werk. Ik was altijd natuurlijk weg. Het heb ik natuurlijk ook in een logistieke baan gezocht. Daar was ik ook altijd best wel lange uren van huis. En nu heb ik even toch meer tijd om met mijn dochtertje te genieten. Laat me het zo zeggen. En meer ook genieten van mijn dochter.
En klopt het dat jouw partner ook militair is?
Klopt. Die zit bij de Britse Army in Engeland.
Waar heb je hem ontmoet?
Dat is via Facebook. En zijn vrienden had ik dus ontmoet via een Pacific Festival. En dat is natuurlijk dansen. Dat is mijn hobby en mijn passie. Het Pacific dansen, Hawaii dansen, Tahitiaans dansen. En zo is het balletje gaan rollen dat ik eigenlijk hem tegenkom.
En herken je nou veel in hem omdat hij ook militair is?
Ja.
Is hij ook op uitzending geweest?
Ja. Hij is in 2012 is hij naar Irak geweest. En dat heeft hem best wel genekt eigenlijk, in de zin van niet veel praten, niet over zijn emoties. Dus in een relatie was dat best wel heftig. Want ik kon dus niet vergelijken dat met Afghanistan, wat ik dan mee heb gemaakt. Want hij was natuurlijk infanterist en die ging natuurlijk naar buiten. En ik zat natuurlijk binnen op het kamp in Tarinkot, in Afghanistan.
En kon hij wel met jou erover praten of was dat heel lastig?
Hij kon niet met mij erover praten of hij gaf dat als excuus. Als wij bijvoorbeeld een onderwerp spraken van, ja, nee, het is mijn uitzending. Heel snel een excuus van uitzending. Ik zeg maar, ik ben ook weg geweest. Want ik ben ook militair. Als we samen erover praten, dan kan ik jou helpen, jij kan mij helpen. Maar helaas was dat niet echt gelukt. Dus dat was best wel een drempel bij ons in onze relatie.
In het begin van het gesprek vertelde je dat toen jij aangaf dat jij bij Defensie wilde, dat eigenlijk je familie zei dat kan niet. Stel je nou voor, je hebt nu een dochtertje dat die op een gegeven moment op de 13e zegt, ik wil net als mama ook bij Defensie. Hoe zou je daarop reageren?
100% ga ik steunen.
Ja?
Ja.
Ook als ze op uitzending zou gaan?
Ja, want het hoort bij je baan. Ongeacht. Vrede, veiligheid gaat voorop.
Voel je dat ook echt zo?
Ja. Ik ben natuurlijk wel veteraan, maar ook in mijn vrije tijd let ik erop van veiligheid sowieso voor iedereen is een prio. Dus dat doe ik ook in mijn vrije tijd. En dus, als ik het mensen mee ook kan sturen van doe eerst je school en je wilt iets, probeer Defensie.
Wat betekent het voor jou om veteraan te zijn?
Erkenning, maar ook als Molukse zijnde. Erkenning dat we gezien worden. Want de periode van de KNIL was dat natuurlijk heel anders. En het is nu tijd dat wij als derde generatie, nu de komende vierde generaties, ook nu gewoon zich aanmelden bij Defensie en laten zien wie je bent. En met trots je achternaam dragen.
Want ben jij nog steeds betrokken bij de Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht?
Op dit moment niet zo. Maar we lopen wel elk jaar wel gewoon mee met de Nationale Veteranendag met ons eigen.
In het defilé?
Ja, in het defilé.
Heb je dan je veteranenpak aan of heb je ook nog echt een verwijzing naar de Molukken?
Wij hebben nu onze eigen tenue. Dat is een rode polo met een grote logo van de Molukkers bij de Krijgsmacht. Bruine kekiebroek, want die hebben onze eerste generatie hadden die natuurlijk aan. Ja. Die gaan wij natuurlijk ook verder dragen. En dan zwarte schoenen met ons baret.
Cool. In 2021 had jij een speciale rol tijdens Nederlands Veteranendag. Er is een mooie documentaire over je gemaakt, zullen we in de show notes zetten. Je zat in de Koninklijke Schouwburg, je werd toegesproken door de minister zelfs nog. Hoe heb jij dat ervaren, die periode?
Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want het is tijd wij als derde generatie om ons te laten zien. En iedereen mag nu zien wie ik ben. En niet altijd het harde Latoya. Het ook de emotionele gedeelte mag ook nu gewoon gezien worden. Door niet alleen mijn volk, maar ook het Nederlandse volk mag ook zien wie ik ben. En ik ben blij dat ik het mocht doen. Het was wel natuurlijk coronatijd, maar dat pakt niemand van me af.
Heb je veel reacties erop gekregen?
Ja.
Positief allemaal.
Heel positief en gaaf dat je het hebt gedaan. Hele documentaire, emoties. Je hebt emoties getoond. Wij werden emotioneel van. Heel veel kinderen hebben het ook op scholen gezien. En die zeggen dan, ik wil ook als u zijn. Ja, als vrouw zijn dan wil ik dat ook. Maar kan dat? Ja, ik ben natuurlijk wel met nagels en make-up, oorbellen. Dat kan. Natuurlijk is het wel natuurlijk met mate, maar het kan allemaal.
Je bent een soort voorbeeldfiguur geworden.
Ja. En met trots loop ik daar nog steeds gewoon mee rond. Ja.
Bijzonder. Ik sluit iedere podcast af met muziek. En ik vraag dan aan de gast of er een speciaal nummer is dat hem of haar terugbrengt naar de tijd bij Defensie of misschien wel naar de uitzending. Je hebt dus gekozen voor een nummer van Josina. Volgens mij heet het Op U Alleen Mijn Licht, Mijn Kracht. Waarom heb je dat nummer gekozen? Wat betekent dat voor jou?
Dat heeft ook te maken ook natuurlijk met mijn geloof. Dat heeft mij ook altijd de kracht gegeven om altijd toch wel met beide benen op de bodem te staan. En door te gaan, ondanks met mijn verleden en ervaring, heeft dat altijd wel gewoon mijn kracht gegeven.
Dankjewel Latoya. Dankjewel dat je hier aanwezig bent geweest bij ons. Wij gaan luisteren naar Josina op U Alleen Mijn Licht, Mijn Kracht. En wil je de podcast Mee op Missie vaker horen? Abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcast app. Mee op Missie wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité Veteranendag.
Op U Alleen Mijn Licht, Mijn Kracht. Stel ik mijn hoop bezocht voor mij. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij uw hand te blijven nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, u bent de grond waarop ik sta. U werd een mens, u daalde neer in onze pijn en schuld en strijd. U droeg de last, verrees een Heer die ons van elke vloek bevrijdt. U droeg de zonden aan het kruis en brengt ons bij. Want door uw bloed, uw levenskracht, komen wij vrij voor God te staan. Tot laatste zucht leef ik in u en u in mij. Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van u scheidt.